Goedemiddag. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat is het heerlijk om te zingen in het Engels. Uw genade is overvloedig voor mij. Your grace is abounding to me. Uw genade is overvloedig voor mij. Heer, want dankzij uw kostbaar bloed, mogen wij bij de Vader zijn en mogen wij uitroepen, Abba Vader, mogen wij verzoend zijn met u, mogen wij een relatie hebben met u en mogen wij weten dat wij een geheel nieuw leven en een geheel nieuwe toekomst hebben met u. Heren, hoe groot is uw genade en hoezeer bent u te prijzen? Vader, ik bid, Heren, dat als we kijken naar hoeveel regen er de afgelopen tijd is gevallen, dat u uw Heilige Geest zo wilt uitstorten over ons deze middag. Heren, dat we uw nabijheid mogen proeven, mogen ervaren en dat u ons onderwijst uit uw woord en dat u ons toerust om discipelen, als discipelen van Jezus te wandelen ieder moment van ons leven. Heren, ik zie uit naar u wat u wilt doen en ik bid om uw leiding. En ik bid dat u onze harten en onze oren opent, Heren, en dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Door de prediking heen. In Jezus' naam. Amen. Zo. In december heb ik samen met jullie stilgestaan bij wat is opwekking? Wat is opwekking? En we concludeerden toen dat de opwekking begint bij de gemeente. De opwekking begint bij onszelf, begint bij mij, begint bij jou. Opwekking begint bij onszelf. En we hebben ondertussen al heel wat preken over opwekking gehoord. We hebben heel veel stilgestaan bij opwekking, omdat het ons jaarthema is. En dat ga ik vandaag ook doen. Ik ga vandaag ook met jullie stilstaan bij opwekking. En dan in het bijzonder ook hoe opwekking begint bij mezelf. En ook met betrekking tot hoe ik mijn tijd besteed. En wat Gods woord daarover te zeggen heeft. Hoe besteed ik mijn tijd en wat heeft Gods woord daarover te zeggen? En we gaan dat vandaag doen aan de hand van een passage uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En Efeze, dat was toen de tijd, voor de mensen die het niet weten, Efeze, die stad die lag aan de westkust van hedendaags Turkije. Aan de westkust van hedendaags Turkije. Inmiddels is het een ruïne die je nog kunt bezoeken, maar de stad aan zich bestaat niet meer. En Efeze was toen de tijd een van de grootste steden ter wereld. Een stad die heel veel te bieden had. Een stad vol entertainment, vol producten. Een groot aanbod en veel afleiding was er in de stad. En zo is die stad ook te vergelijken met ons. Met onze omgeving waar wij in wonen. Er is veel aanbod. Alles is on demand. Ik wil het nu en ik zal het nu hebben. En daarin lijkt de omgeving waar wij in wonen, lijkt op de omgeving waar de Efeziërs in woonden. En als wij zo meteen door de tekst gaan, dan wil ik jullie vragen om bij vier dingen stil te staan. Of om naar vier dingen te kijken als we die tekst gaan lezen samen. Het eerste punt wat we in de tekst zullen lezen zo meteen, als we Gods woord openslaan, is: wij waren voorheen duisternis en nu zijn we licht. We waren duisternis en nu zijn we licht. Waar komen we vandaan en waar mogen we nu staan? Dat is het eerste punt wat we zullen zien in de tekst. Het tweede is dat we gaan kijken naar het ontmaskeren van de onvruchtbare werken van de duisternis door nauwgezet te wandelen. Een hele mond vol. Het ontmaskeren van de onvruchtbare werken van de duisternis door nauwgezet te wandelen. Dat is het tweede punt dat Paulus maakt in de passage. Het derde punt is, buit dan je geschikte tijd uit. Buit de geschikte tijd uit. Dat is het derde punt dat Paulus maakt. En dat sluit hij dan af, die passage, met: maar begrijp dan ook wat de wil van de Heer is. Dus we moeten begrijpen wat de wil van de Heer is om al deze dingen te kunnen doen. En daar gaan wij bij stilstaan vanochtend. Laten we lezen. Efeze 5. Ik hoop dat iedereen een Bijbel mee heeft genomen. En dan slaan we die open op Efeze 5, vers 6. En laten we samen lezen. Laat niemand u misleiden met de inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt en niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Tot zover. En hou je vinger bij de tekst, want ik ga nog een paar keer terugkomen bij de tekst, terwijl ik ook andere teksten erbij pak. Dus het is handig om de tekst erbij te houden. In de eerste 21 versen van Efeze hoofdstuk 5 zien we dat Paulus heel duidelijk uitlegt wat het betekent om te wandelen als kinderen van het licht. En hier in vers 8 zegt Paulus, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Hij zegt als het ware, besef waar je vandaan komt. Jij was zelf voorheen ook duisternis en nu ben je licht. Wij zaten niet alleen in duisternis, zegt Paulus, maar wij waren zelf duisternis. En dat is een pittige uitspraak die Paulus hier maakt. Zo is geen enkel mens beter dan de ander. En Paulus, die schrijft hier ook in Romeinen 3 het volgende daarover. Een pittig stuk wat er in de Bijbel staat. Maar we komen verschillende van deze passages in de Bijbel tegen. Paulus zegt daar, zijn wij voortreffelijker? Zijn wij beter? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist Joden en Grieken. En met Grieken bedoelt hij alle niet-Joden. Het hele gebied rondom Israël heen, rondom Judea heen, in die tijd sprak Grieks. Dus hij bedoelt hiermee alle mensen. We hebben ze immers juist Joden en niet-Joden, Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf en met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Wat een heftige tekst. Die gaat over jou en over mij. Zo radicaal is Gods woord over hoe het met de mens gesteld is. En hij gaat nog eventjes door. Ik heb niet alle versen gepakt. Ik heb alleen vers 9 tot en met 13 gepakt. De tekst gaat dus, zoals we zien hier, over iedere mens. Over Jood en over Griek. Over Jeroen Timmermans en net zo goed over Adolf Hitler. Geen enkel mens is neutraal voor God. Ieder van ons staat schuldig voor God. Paulus zegt het hier in vers 9. Ieder mens is onder de zonde. Onze gedachten, onze woorden, onze daden klagen ons aan. En we hebben de afgelopen week heel stormachtig weer gehad. En woensdag zat ik op mijn studeerkamer en ik was aan het werken aan de preek. En het pakte echt samen, ik keek over de tuinen uit en het weer pakte zich echt samen. Het was zo donker boven de tuin. Het zag donker, zo ver als ik kon kijken was het donker. En er kwam echt, er waren hevige windvlagen en de regen stroomde. Het was zo heftig om te zien hoe donker het werd. En niemand kon het veranderen. Niemand kon er onderuit. En zo is het ook met Gods toren over ons als mensen. Zo is het met Gods toren over de mens. Nadat wij ons hebben afgekeerd van God in de zondeval. En wij zelf zouden die beker van Gods gramschap, van Gods toren tot op de laatste druppel, moeten leegdrinken. God in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid staat volledig in zijn recht om zijn oordeel over ons uit te gieten. Hoe kunnen wij dan licht zijn? Hoe kunnen wij dan licht worden? Dat is het grote probleem in de Bijbel. Hoe kunnen wij dan licht worden? Hoe kunnen wij dan van duisternis veranderen naar licht? Maar het mooie is dat Gods woord daar veelvuldig antwoord op geeft. En als er iemand van jullie vanochtend hier zit die dit antwoord nog niet weet, dan ga ik jou vanochtend, gaan we naar het woord kijken en gaan we zeggen wat het woord daarover zegt. En dan hoop ik dat je zegt, dit wil ik. Dit wil ik. En we gaan daarvoor kijken naar Colossense. Dus sla je Bijbel open bij Colossense. Colossense hoofdstuk 1. En dan lees ik vanaf vers 16. En dan zal ik niet alle versen lezen, dus lees met me mee. Daar zegt Paulus het volgende. En dit gaat over Jezus Christus, deze tekst. Dat zien we ook aan het eind van de verse. Let goed op. Want door hem, door Jezus Christus, zijn alle dingen geschapen. Door Jezus Christus zijn alle dingen geschapen. Door het woord van God zijn alle dingen geschapen. Dus we zien hier duidelijk iets, en daar gaan we zo ook op verder. We zien hier duidelijk de Godheid van Jezus Christus. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Ze zijn door Jezus Christus geschapen en ook voor hem. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En nu komt hij in vers 20. En dat hij door hem, dus dat God door Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. En wat we zien hier is dat Gods woord zegt, hij die alles geschapen heeft, de Almachtige, God zelf, ervoor koos om die hemel te verlaten en als het ware een lichaam aan te trekken. Johannes 1 zegt dat hij onder ons gewoond heeft. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft een lichaam aangetrokken en is naar deze aarde gekomen. Om zichzelf voor ons aan het kruis te offeren. God zelf, in de tweede persoon van de drie-eenheid Gods, verzoent zich met ons. Hij verzoent zichzelf met ons. Wij doen het niet, maar hij doet het voor ons. En Jezus zelf is het, die in Gethsemane bidt en zegt, Vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dan komt het moment. En dan drinkt hij. Dan drinkt hij voor ieder van ons. Die beker tot op de laatste druppel leeg. Hij drinkt de beker van Gods gramschap. Gods toren over ons leeg. En dat deed hij net zozeer voor mij vanochtend, als dat hij dat voor ieder van ons deed die zijn geloof op hem gevestigd heeft, zoals we hier zien. Als je je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, is jouw vertrouwen vandaag op hem gevestigd? Is jouw vertrouwen op dit evangelie gevestigd? Dat hij jou gekocht en betaald heeft. Dan is er voor jou een nieuwe toekomst. Dan is er voor jou een nieuwe toekomst in dit leven en in de eeuwigheid. Dit is waar de Bijbel van zegt dat we ons vertrouwen erop moeten stellen. Het is Jezus Christus alleen die ons tot de Vader kan brengen. En we zien, het is zo kostbaar hier wat we zien, dat Jezus Godheid, Jezus toewijding en Jezus leven, dat op de Vader gericht was, alleen dat perfecte offer kon brengen. Niet een mens. Want we zagen net in de tekst die we hier voorlazen, in Romeinen 3, dat ieder mens zonde heeft. Geen een is rechtvaardig. Hoe kan een mens dan verzoening brengen? Hoe kan een mens dan verzoening brengen met God? Het is God zelf die verzoening voor ons gebracht heeft. God zelf heeft zich met ons verzoend. Door zichzelf aan het kruis te laten nagelen. De God, mens, Jezus Christus. 2 in 1 was hij. God en mens. En wat we nu zien hier. Jezus Godheid, Jezus toewijding, Jezus leven dat op de Vader gericht was om dat perfecte offer te brengen. Maar daar zien we dan ook dat Jezus verderop zegt, of iets terug zegt in Johannes 9, vers 4. We moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Ieder aspect en ieder moment van zijn leven was daarop gericht. Ieder moment, ook van het sterven, was erop gericht om de werken van de Vader te doen. En ons geloof in zijn werk, in wie hij is, dat is ons tot rechtvaardiging. Niks anders. En mijn vraag is, geldt dit ook voor jou? Is er nog iemand vanochtend die niet zijn vertrouwen op deze Jezus heeft gesteld? Dan wil ik je vragen om vandaag het gebouw niet te verlaten voordat je dit vertrouwen gevonden hebt. Voordat je deze toekomst, deze nieuwe toekomst gevonden hebt. Dat je hier verlossing vindt in Jezus Christus alleen. Er is geen verlossing buiten hem om. En als je dat zegt, als je dan uit mag spreken vandaag, Heer Jezus, dit is waar ik op vertrouw. Dit is waar ik op hoop dat u mij schoon was, want ik kan het niet. Ik ben vol van zonde en gebrokenheid. Dan weet dat Jezus ook tegen ieder zegt die tot hem komen wil. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik geef u rust. Ik geef u rust. Ik was je schoon van je zonde. Je komt bij mij en je bent gekoesterd. Je bent betaald. Je bent geliefd. Ik zorg voor jou. Ik hou van jou. Ik ben bij jou. Kom bij mij en schuil onder mijn vleugels. Jezus is het die van duisternis licht maakt. En hij heeft ons licht gemaakt. En als we hier vandaag zitten en we zeggen, ja, dit geloof ik. Dit geloof ik, deze Jezus, die volg ik. Hier strek ik me iedere dag naar uit. Dan mogen we daar ook op ons aan vasthouden en zeggen, ja, ik ben Gods kind. Ik ben geliefd, ik ben gered. Ik ben in eeuwigheid gekoesterd door hem. En als je dat ziet, als we deze liefde van Jezus zien, dan willen we die toch niet, dan willen we toch niets anders doen dan deze beantwoorden. En zeggen, Jezus, die liefde, zoals Johannes dat ook zegt in een van zijn brieven, deze liefde die u in mij uitgestort heeft, die wil ik beantwoorden met liefde. Die wil ik beantwoorden door te leven voor u. Door te leven voor u. En een van die dingen waar Jezus ons aan toe roept, is om die onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren. En dat is precies waar we nu naartoe gaan in de tweede stap. De onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren. En hoe doen we dat dan? Wat zijn die onvruchtbare werken van de duisternis? En Johannes schrijft in zijn evangelie het volgende. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. De onvruchtbare werken van de duisternis zijn al die verkeerde woorden en daden van ieder die kwaad doet, van iedere goddeloze, iedere zondaar, iedere spotter. Maar wat is dan het doel daarvan? Waarom moeten die werken dan ontmaskerd worden? Het initiële doel van dat ontmaskeren is dat iedere ongelovige ziet dat we een verlosser nodig hebben. De mens heeft een verlosser nodig. Het initiële doel is dat God die ongelovigen ook tot Christus leidt. Maar hoe doen we dat dan? Hoe ontmaskeren wij dan die onvruchtbare werken? Want we zagen net in dat vers, in vers 15, of in de eerste verse in Efeze 5, dat die onvruchtbare werken, dat wij die mogen ontmaskeren. En dat doen we door de kracht van het woord en de geest, door licht te zijn en door nauwgezet te wandelen. Want dat zegt Paulus ook in vers 15 van Efeze 5. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Let erop dat u nauwgezet wandelt. Het is niet iets vanzelfsprekends wat Paulus zegt. We moeten erop letten. We moeten nauwgezet wandelen. Het gaat niet vanzelf. En om het praktisch te maken, dat het niet vanzelf gaat en hoe belangrijk het is en wat voor een impact het heeft dat we nauwgezet wandelen, wil ik het volgende voorbeeld met jullie delen. En ik deel dit voorbeeld ook, zodat we inzien waar onze jeugd, waar onze tieners mee geconfronteerd worden. En dat we daar ook voor kunnen bidden. Nauwgezet wandelen, het volgende voorbeeld. We spreken met onze jeugd dit jaar heel veel over relatievorming en reinheid. Relatievorming en reinheid, daar hebben we heel veel avonden aan gewijd, met de 15 plus vooral. En afgelopen weekend spraken Patricia en ik met een van onze tieners. En zij vertelde ons dat zij de enige, een tiener hè, zij is de enige maagd in haar klas. En de hele klas spot ermee dat ze dat is. En is op een misselijkmakende manier trots erover dat ze allemaal niet meer maagd zijn. Het ernstige is ervan dat ze zelfs met elkaar wedden over wanneer zij met iemand in het bed zal duiken. Dit zijn de dingen waar onze tieners mee te maken hebben. En zij staat er met ons te vertellen en ze zegt, maar ik hou vast aan mijn geloof in Jezus Christus. Ik heb een hoger doel dan dit doel. Ik ga daar niet voor. Ik laat me niet onder druk zetten door mijn klas. Ik wil nauwgezet wandelen. Ik heb een hoger doel. Ik wil nauwgezet wandelen. En door dat te doen, ontmaskert ze, en ik heb het natuurlijk met haar afgestemd of ik dit mocht delen met haar en de ouders. Maar doordat ze dit doet, ontmaskert zij die onvruchtbare werken van de duisternis. Ze spotten, ze vluchten er van weg. Want ze weten dat iets is, dat begrijpen ze totaal niet. Dat is iets van het licht. En het is precies zoals Paulus hier in Efeze 5 vers 12 zegt. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Dat zegt hij hier in Romeinen 5 vers 12. Is het dat niet? En wat het trieste is van deze klasgenoten, is dat ze niet eens weten hoeveel schade ze zichzelf berokkenen door dit soort acties te doen. Ik hoor er niet bij, ik ben niet stoer genoeg, ik moet ook met iemand naar bed. Ze beschadigen zichzelf zo. Ze hebben het niet eens in de gaten. Maar ik wil naar die tiener en naar alle tieners en ook naar alle twintigers en ook naar alle volwassenen vandaag uitspreken. In vers 13 zegt Paulus, al deze dingen worden openbaar gemaakt. Ze worden nu al openbaar gemaakt. Want mogelijk heb jij ook zo'n situatie waarin je zegt, Heere, mijn Jezus, ik wandel nauwgezet. Ik probeer zo u te volgen. Ik wil een heilig leven leiden voor u. Ik wil een rein leven leiden. U wil ik eren met mijn leven. Maar ik zie er geen verschil van. Mensen spotten met me en ik weet niet wat ik moet doen. Maar Gods woord zegt, het zal openbaar worden. Het wordt nu al openbaar in de levens van die anderen om je heen. Zij voelen het. Zij zien dat er iets mis is. Dat er iets anders is bij die andere tiener. En zo is het ook bij jou. Als wij nauwgezet wandelen, het wordt nu al openbaar. Maar straks ook wordt het openbaar, op de dag des oordeels. En dan zal de Heer tegen jou zeggen, hier is jouw lauwerkrans, hier is jouw kroon. Hier is jouw kroon. Dus wees niet zwak en vertrouw daarop, zegt Paulus. Let op, wandel nauwgezet. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Maar hij gaat nog een stap verder. Paulus gaat nog een stapje verder dan dat. Hij zegt niet alleen wandel nauwgezet. Paulus gaat verder en hij zegt in vers 16, buit de geschikte tijd uit. Buit de geschikte tijd uit. Andere vertalingen, die vertalen het met het tot nut maken van iedere gelegenheid. Het tot nut maken van iedere gelegenheid. En wat God wil zeggen is dat we elke dag, elk uur, elk moment moeten, mogen gebruiken. En tot nut maken, waarom? Omdat de dagen vol kwaad zijn, zegt Paulus. Nu is het de tijd. Nu is het de tijd om te getuigen. Nu is het de tijd om in vertrouwen op de Heer te wandelen. De dagen vol van kwaad zijn. Wat hij daarmee bedoelt is dat we... De dagen zijn kwaad vanwege de gebrokenheid. Vanwege de zonde. Waaronder heel de schepping gebukt gaat. Iedere dag vliegt voorbij. En hoe ouder we worden, hoe sneller we, en ik ben pas 40, of bijna 40 dan, maar hoe ouder we worden, hoe sneller die jaren voorbij vliegen. De ouderen onder ons, die weten het, die kunnen het uit ervaring zeggen. En als tiener valt het waarschijnlijk nog wel mee, maar als je richting de 40 gaat, voor de tieners die hier zitten, het gaat echt een stuk sneller. Het gaat echt een stuk sneller. Maar ik hoop deze zomer 40 te worden. En als het God blijft, heb ik nog de helft van mijn leven over. En staan we daarbij stil dat we aan het eind van een dag of een jaar die tijd nooit meer terug zullen krijgen. Aan het eind van iedere dag is het voorbij. Wat we met die tijd hadden kunnen doen, is over. We kunnen niet teruggaan en zeggen, laat me die dag nog eens opnieuw leven. En als we jong zijn, dan denken we dat we zeeën van tijd hebben. Maar of we nou jong of oud zijn, God heeft voor ieder van ons de dag bepaald waarop wij geboren zouden worden en de dag bepaald waarop wij zouden sterven. En dat is waar we het mee te doen hebben. Ik moet nu ineens denken aan een... Die had ik niet in de preekvoorbereiding zitten, deze. Ik moet ineens denken aan een plaatje wat Patricia laatst naar een vriend van ons heeft gestuurd. Je ziet daar een jongetje op staan op dat plaatje en dat jongetje staat zo. En dat jongetje, daar staat een tekst bij. God heeft me zoveel werk in mijn leven gegeven. En ik loop zo achter dat ik niet weet wanneer ik dood zal gaan. Dus daar moet ik ineens aan denken. Maar gaan we überhaupt zo bewust met onze tijd om? Gaan we zo met onze tijd om? Of laten we de dag maar voorbij gaan? Laten we alles maar voorbij vloeien? En één keer met nieuwjaar of zo, dan kijken we eens terug en zeggen, ja, was het een goed jaar of was het een minder goed jaar? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? Maar het enige resultaat van ons leven is wat er over 1000 jaar... Nee, dat zeg ik verkeerd. Het enige resultaat van ons werken dat er over 1000 jaar nog toe doet, is datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Het enige wat er over 1000 jaar nog toe doet, van ons werken is dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Hoe wij structureel de dagen van ons leven indelen, heeft impact op waar wij en anderen en hoe wij en anderen de eeuwigheid doorbrengen. En natuurlijk is de Heere God almachtig en staat Hij boven dit alles. Maar Hij geeft ons iedere dag een keuze. Hoe wandel ik? Hoe wandel ik vandaag? En hoe wandel ik morgen? En misschien is het wel zo dat de Heere wil van ons dat wij zo'n getuigenis zijn naar die ene op het werk. Of op een andere manier een getuigenis laten zien dat diegene tot geloof komt. En dan is het dus niet alleen dat het impact heeft op waar wij door onze tijd zullen doorbrengen, maar ook hoe. En wat is dat dan precies, hoe? Hoe kan dat dan impact hebben op het hoe? Hoe wij die tijd doorbrengen. Jezus zegt in Openbaringen 22, en er zijn veel meer passages dan alleen deze. Maar in Openbaringen 22 vers 12, daar zegt Jezus, en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En ergens anders in Openbaringen, daar wordt ook gesproken van kronen die uitgedeeld worden aan alle gelovigen. Aan ieder die gered is en aan ieder die de hemel binnenkomt. Ieder van ons zal dus na dit leven een vergelding krijgen voor ons werk in dit leven. Ieder van ons zal een vergelding krijgen na ons leven voor het werk in dit leven. En dan wil ik daar niet mee zeggen dat de een meer perfect of de een perfect en de ander net wat minder perfect in de hemel kan genieten. Want de Bijbel is daar overduidelijk over. Onze vreugde in de hemel zal perfect zijn. Maar ik geloof wel, en dat zien we op meerdere plekken in het woord, dat er een verschil in diepgang van die vreugde en van dat genieten is. Zijn we ons daar bewust van? En willen we dan onze tijd ook zo investeren? Want de vraag is dan, steken we onze tijd in vergankelijke dingen die na een paar jaar of na meerdere jaren wegrotten en niet meer zijn? Of steken we onze tijd in dingen die eeuwigheidswaarde hebben? En dingen waar dus wij ook zelf tot in de eeuwigheid van zullen profiteren. Niet dat we het daarvoor doen. Niet dat we het doen voor het profiteren ervan. Maar we doen het omdat we Jezus lief hebben. Omdat we, zoals we net hebben gezien, weten dat die overvloedige liefde die Hij in ons heeft uitgestort. En dan zeggen we, ja, dat wil ik beantwoorden. Dat wil ik beantwoorden. U heb ik lief. Heere, help mij uw liefde te hebben iedere dag. En vanuit die liefde leven we dan voor Hem. Ik wil nog een stapje verder gaan. In het Oude Testament worden vier woorden of vormen gebruikt om zonde te omschrijven. Eén woord daarvan, dat is, het woord mag je vergeten, shaga. Dwalen, je vergissen, of onopzettelijk of in onwetendheid overtreden. De andere, een tweede, de betekenis voor zonde is gata. En gata betekent Je doel missen en een misstap maken. De eerste was dwalen, vergissen of onopzettelijk in onwetendheid overtreden. Je doel missen, dwalen, je vergissen of onopzettelijk of zelfs in onwetendheid een overtreding begaan, wordt in de Bijbel omschreven als zonde. De vraag die ik mezelf dus ook gesteld heb afgelopen week, en ik kom ook zo met een voorbeeld uit mijn eigen leven daartoe. De vraag die we ons moeten stellen, als wij onze tijd structureel niet uitbuiten, als we structureel dagelijks of wekelijks dwalen en ons vergissen, door onze tijd weg te gooien. En ik ga nu een paar voorbeelden noemen, omdat ze ook in mijn leven hebben gespeeld. Dus ik hoop ook dat het voor jullie praktisch is. Door te veel op social media te zitten. Door structureel op social media te zitten. Door tijd weg te gooien door televisie te kijken. Door regelmatig en veel tijd en geld uit te geven aan evenementen beleven. Of dingen vergaren. Hebben. Als we dat niet doen, zondigen we dan niet tegen de Allerhoogste? Tegen Hem? Tegen Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft? God zelf heeft zijn leven voor ons gegeven. Hoe willen wij het dan uitbuiten? Gaan wij ook in die gehoorzaamheid wandelen en zeggen, ik wil mijn tijd uitbuiten voor u. Ik heb u zo lief, u heeft mij zo lief, ik heb u zo lief. Ik wil mijn leven voor u uitbuiten. Als je 1 uur per dag verspeelt, 1 jaar lang, dan zijn dat 2 maanden van 40 uur per week. Wat had je in die tijd kunnen doen? Als je dat 30 jaar lang doet, dat is 1,5 jaar van je leven. En nu heb ik het niet over eens een keer achter de televisie zitten. Ook al vind ik dat we onszelf echt moeten onderzoeken op wat kijk ik en wat kijk ik niet. Maar als je structureel iedere dag zo vergooit, is dat Gods wil voor jou en voor mijn leven? Afgelopen weekend zat ik zelf op mijn telefoon. Dit is het voorbeeld. Zat ik op mijn telefoon te Facebooken. Wij hebben veel vrienden die niet om de hoek wonen, dus het is een heel fijn middel om in contact te zijn met mensen die niet in de buurt wonen. En ik vind het fijn om zo ook foto's te kunnen zien van mensen die ik echt lief heb. Maar ik gaf toch best veel tijd aan. En Patrice die kijkt me aan en die zegt, Jeroen, waar ben je al zo lang mee bezig? Hoe wil je je tijd uitbuiten? Je tijd uitbuiten? Waar ga je aanstaande zondag over spreken, Jeroen? En ik ben dankbaar dat ze zo'n coach voor me is en dat soort dingen tegen me zegt. Want ik wil mijn tijd niet vergooien. Ik wil mijn tijd niet verdoen. Ik wil het niet. Ik wil het aan Jezus geven. En dan heb ik het over structureel gedrag. Ik heb het niet over een moment. Ik heb het over structureel gedrag. Misschien dat iemand van jullie zegt, Jeroen, maar ik heb dat nodig, zo kom ik tot rust. Televisie, evenementen, Facebook, welke verleiding de wereld ons ook te bieden heeft, het brengt ons geen rust. Een wandeling door het bos of een goede nacht rust geeft ons rust. Niet die andere dingen. Die geven geen rust. Jeroen, je bent misschien niet van deze tijd, zou je ook je reactie kunnen zijn. En niet van deze tijd of we willen niet van deze wereld zijn. Dus ik wil ook echt aanmoedigen dat we het tijdverdrijf niet als een verdovend middel gebruiken. En zeggen, ik heb dit nodig, want ik kan het leven misschien in de wereld niet aan. Maar daarvan zegt God juist, kom bij mij. Ik help je het leven aan te kunnen. Ik help jou door het leven te gaan. Ik wil jou die kracht geven. Ik wil er voor jou zijn. Ik wil jou voeden. Ik wil jou sterk maken. Ik ben er voor je. Weet dat je gekoesterd bent door mij. En als we dat doen, dan geloof ik ook dat we die stap kunnen nemen. Als we zo scherp zijn en onszelf ook echt willen onderzoeken daarop. Dan kunnen die volgende stap nemen om de tijd uit te buiten. Jezus zei, en ik liet hem net al zien in Johannes 9 vers 4, we moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft zolang het dag is. In de HSV-vertaling, als je hem openslaat en je hebt hem voor je liggen, dan staat er, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Het Griekse woord dat er staat kan iets beter door wij vertaald worden dan ik. Het kan iets beter vertaald worden voor wij. Heel veel andere vertalingen in het Nederlands en het Engels doen dat ook. Jezus zegt dus, wij moeten de werken doen van de Vader die Jezus gezonden heeft zolang het dag is. Jezus draagt onszelf op om dat te doen. Nu is het tijd. Zometeen is het tijd. Morgen is het tijd. Deze hele week is het tijd om Gods werk te doen. En God roept ons niet alleen om onze tijd te benutten, maar ook om dat gepassioneerd te doen. En in Romeinen 12, vers 11, daar zegt Paulus, wees niet traag, want uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heer. Wees vurig van geest en dien de Heer. Hoe kunnen we ook anders als we net stil hebben gestaan bij wat Hij voor ons gedaan heeft? Willen we dan niet in al die vurigheid Hem dienen en ons daarnaar uitstrekken om ons leven voor Hem in te zetten met passie? Ik vond een definitie op internet van entertainment. Iets wat mensen plezierig bezighoudt. Iets wat mensen plezierig bezighoudt. Terwijl God juist zegt, ik wil niet dat je iets in plaats van mij hebt om je bezig te houden. Laat mij jou bezighouden. Niks in plaats van mij, maar laat mij jou bezighouden. Hij wil onze ogen er juist voor openen om met plezier met Hem te wandelen. Een prediker zegt dat het oog altijd honger heeft naar meer. Het oog is nooit verzadigd. Het oog is nooit verzadigd. Nou, dan wil ik voorstellen dat we onze ogen op Hem richten. En ons ernaar uitstrekken om ons met Hem te verzadigen. En niet met dingen van de wereld. Spreuken 18 vers 9 zegt het volgende. Ja, wie zich slap opstelt in zijn werk is een broeder van een aardsvernieler. God wil dat wij onze tijd vurig en met kracht uitbuiten om de werken van de Vader te doen zolang wij leven. En zoals we net zagen was en is Hij vurig voor ons. En laten we ons dan ook uitstrekken naar Hem en zeggen, ik wil ook vurig voor U zijn, mijn Jezus. Ik wil vurig voor U zijn in mijn relatie met U. In mijn relatie met mijn wederhelft. Met mijn ouders. Met mijn kinderen. In mijn werk. In mijn studie. Met mijn broeders en zusters om mij heen. Maar ook met al die tijd die ik daarna nog over heb. Wil ik die aan Hem toewijden. Als je het hebt over rendement op investering, dus alle investeerders onder ons die graag goed willen investeren, als je het hebt over rendement op investering, dit is wat het hoogste rendement haalt. Het is niet beleggingen, het is niet 60 uur per week werken, het is niet al dat soort dingen, maar het is het met Jezus wandelen, want we zullen ons loon en onze kroon krijgen op het moment dat we bij Hem in de hemel zijn. Maar wat doen we dan met die tijd die we over hebben? Wat doen we daar dan mee? Ik wil vandaag een eerste stap daarin zetten. En Paulus zegt, begrijp wat de wil van de Heer is. Begrijp wat de wil van de Heer is. Hij zegt in vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe begrijp ik dan wat de wil van de Heer is? God heeft een algemene wil voor ieder van ons. En die hebben we in zijn woord. Die is duidelijk. Die is voor ieder van ons. Maar God heeft ook een specifieke wil voor onze eigen levens. En hoe doen we dat dan? Wat is die specifieke wil dan voor onze levens? En hoe komen we daarachter? Daarvoor heeft God ons het gebed gegeven. En ook in Spreuken staat, een wijs besluit ligt bij vele raadgevers. Dus we zien Gods woord, dat Gods woord duidelijkheid geeft over wat God wil voor ons leven. We hebben het gebed en we hebben Spreuken. Een wijs besluit ligt bij vele raadgevers. De Bijbel is onfeilbaar. En niet alleen onfeilbaar, maar ook alomvattend. De Bijbel heeft antwoord op ieder aspect van ons leven. Er is geen aspect waar de Bijbel niets over te zeggen heeft. Maar daarnaast geeft God ook, en niet daartegenover, maar daarnaast geeft God gebed en raadgevers. En als wij dagelijks bij God zijn in het gebed, als wij dagelijks bij God zijn in zijn woord, als wij die relatie die hij met ons heeft aangegaan, als we die koesteren, en als we daarin groeien, ons daarna uitstrekken, en als we besluiten nemen dat we raad vragen, als we belangrijke besluiten nemen dat we raad vragen, dan leren we te begrijpen wat de wil van de Heer is. En deze drie zijn altijd in overeenstemming. Het kan niet zo zijn dat God mij iets openbaart door gebed over wat ik moet doen, terwijl het Gods woord tegenspreekt. Dat kan niet. Ze stemmen, ze zijn met elkaar in overeenstemming. Dus God roept ons die tijd vrij te maken en te investeren in het ontdekken wat zijn wil is. Zijn algemene wil en zijn specifieke wil. Door de Bijbel te lezen, door gebed en door het gebruik van raad. Nu, God vraagt ons om die tijd nuttig te gebruiken. En zo schatten in de hemel op te slaan. Niet te zoeken naar aards rendement, maar naar hemels rendement. En mijn vraag is nu, tot welke keuze dringt Gods geest je nu? Tot welke gedachten komen er nu in je op? Waar moet ik besluiten overnemen in mijn leven? Zijn er momenten in mijn leven waar ik het anders moet inrichten? Dat ik mijn tijd verdoe? Omdat ik het beter kan steken in mijn relatie met God of met het gezin. Of dat de tijd die ik over heb, dat ik daar andere dingen mee moet doen. Dan het maar te vergooien en te verkwisten. En Jezus zei, ik heb die werken van de Vader waartoe hij mij gezonden heeft. Ik heb die gewerkt. Wil jij ze met mij werken? Wil jij deze werken met mij werken? Jezus is het meer dan waard. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord en ik dank u, Heer, dat u zoveel richtlijnen, zoveel duidelijkheid geeft over waar u naar verlangt, Heer, dat u verlangt naar een intieme relatie met ons, Heer, en dat wij ons daar ook naar mogen uitstrekken in uw Zoon Jezus Christus. Heer, ik dank u, Heer, voor de tijd die u ons geeft en dank u, Heer, dat u ons ook zegt dat we daar op een goede manier mee om moeten gaan. Dat we echt zoeken, Heer, hoe we onze tijd het beste kunnen investeren. Dat we ernaar zoeken, Heer God, om u te eren in ons werk. En dat als we straks aan het eind van ons leven mogen ontslapen en dat we wakker mogen worden bij u in het paradijs, dat we zeggen, dat u zegt, wel gedaan, mijn trouwe dienstknecht. Dank u, Heer, ook voor de troost die u geeft in uw woord. Heren, dat wij ook in ons leven, of we nou tiener zijn of tachtiger, dat we door ons nauwgezette wandelen de onvruchtbare werken van de duisternis om ons heen mogen ontmaskeren. Heer, ik bid voor ieder van ons dat u ons wilt zegenen hierin, dat u ons wilt leiden, dat we mogen weten dat we alle kracht van u mogen ontvangen. Heer, en dat wij onze ogen, Heer, met u zullen verzadigen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.